Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Het totaal aantal bedrijven dat in oktober failliet ging, is gedaald tot het laagste aantal in 21 jaar. Is dat stilte voor de storm? Ik denk dat de NVVK nog een korte introductie verdient voor veel luisteraars. Wat doet de NVVK?
Nou, wij zijn een branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en voor bewindvoerders. En wat wij doen is wij helpen onze leden om schuldhulpverlening voor particulieren en ondernemers, maar ook bewindvoering op een goede manier te kunnen doen.
Sociaal bankieren, daar moet ik denk ik toch iets over vragen. Ja. Ik neem aan dat het bestaat, sociaal en bankieren. Maar wat is sociaal bankieren?
Nou, stel dat je best wel een lastige financiële positie hebt, maar je moet nog je hebt hulp nodig van een bank. Je hebt een lening nodig om toch nog even rond te komen op een goede manier. Dan kan je bij een sociale bank terecht. Maar je kan daar ook terecht voor een saneringskrediet. En dat betekent eigenlijk dat als je echt problematische schulden hebt, dus dan weten we over 3 jaar met je huidige inkomen kom je niet uit de schulden die je nu hebt opgebouwd, dan kunnen zij een saneringskrediet geven en dan ben je in 1 klap van de problematische schulden af. Moet je nog wel 3 jaar terugbetalen na draagkracht. Dus je bent wel 3 jaar, zit je wel op een houtje te bijten. Dus het is geen pretje, maar we kunnen wel snel door.
En is iedere bank ook een sociale bank of kan je bij bepaalde loketten daarvoor niet terecht dan?
Nou, we hebben een aantal van die sociale banken die bij ons ook aangesloten zijn. Dat zijn dus niet de ABN AMRO's en ING van deze wereld. Dat zijn echt wel de gemeentelijke kredietbanken.
Dan over schuldhulpverlening, want dat is denk ik een veel groter thema. Niet voor de NVVK, want het zit gewoon in het DNA van de organisatie. Maar voor heel veel Nederlanders, iets waar ze mee te maken krijgen. Is er door corona heel veel veranderd? Als je kijkt naar de cijfers, hoeveel mensen zaten er al in een penibele situatie voordat deze coronacrisis aanbrak?
Ja, als we kijken bijvoorbeeld naar 2019... Hè, dan zagen we al dat er 545.000 huishoudens in problematische schulden zaten. Dus en daarvan zien wij er slechts 200.000 per jaar. En dat betekende dus al dat er iets aan het wankelen was. Wat we nu zien is dat door corona, en Deloitte heeft dat onder andere berekend, ook naar aanleiding van CPB en CBS-cijfers en de laatste analyses, dat we in 2021 toch boven de 1 miljoen problematische schulden bij huishoudens uitkomen.
En hoe komt het dat je daar, als ik goed gerekend heb, nu minder dan de helft van ziet?
Nou, dat heeft ermee te maken dat heel veel mensen hun eigen situatie toch overschatten. Dus een problematische schuld is dat je er over 3 jaar niet meer uitkomt. In 3 jaar. En je denkt toch vaak, volgende maand gaat het wel beter. Of over een half jaar dan gaat het wel beter met mijn situatie. Sommige mensen die hebben zoiets van, ja, ik ga echt niet aankloppen bij een gemeente voor hulp, want ik schaam me. En anderen weten ook niet waar ze terecht moeten. Dus het is eigenlijk een samenhang van al dat. En soms zijn we er ook gewoon zelf niet slimmer eerder bij.
Maar als je zegt de mensen weten soms niet waar ze moeten aankloppen, is het antwoord op die vraag altijd de gemeente?
Nou, je kan sowieso altijd wel terecht bij je gemeente. Wat we nu doen is dat we er is ook een telefoonnummer gelanceerd. En Geldfit is er, die kan je online doen. Zodat je ook achter je eigen computer naar je eigen situatie kan kijken. En dat is voor heel veel mensen ook wel wat laagdrempeliger. Omdat je toch ziet dat mensen echt een hulpverlener liever niet in de ogen kijken over hun financiële situatie. Maar soms wel alvast even een beeld willen zien via Geldfit.
En wanneer is een schuld problematisch? Er zijn de afgelopen jaren verschillende programma's gewijd aan mensen in zo'n positie, waaruit toch het beeld naar voren komt van een relatief kleine schuld die steeds groter wordt en dan maak je daar nog een keer een schuld en zo kom je vanzelf in een moeras terecht waar je nooit meer uitkomt. Maar wanneer bestempel je dat als problematisch?
Nou, dat hangt ook natuurlijk altijd af van je inkomsten. Wij kijken eigenlijk naar hoe je inkomsten de komende 3 jaar zich ontwikkelt. En wat kun je verwachten en hoe hoog is je schuldenberg? En als die schuldenberg hoger is in die 3 jaar dan dat je af zou kunnen lossen, dan heb je een problematische schuld. Want je kan hem in 3 jaar niet aflossen. En dat betekent dat de boetes opstapelen, dat de deurwaardes aan de deur blijven komen en dat je steeds dieper in de problemen ook zakt. We zien een gemiddelde schuld bij de schuldenaren die bij onze leden aankloppen van 39.000 euro gemiddeld. Dus dan zitten uitschieters bij van meer dan een ton, maar ook wat kleinere schulden. En gemiddelde aantal schuldeisers van toch 13. En bij ondernemers is het erger. Daar zien we dat de ondernemers die bij ons aankloppen een gemiddelde schuld van boven een ton hebben.
En wat doe je op het moment dat die mensen aankloppen? Want die zijn dus al een tamelijk hoge drempel overgegaan. Als ik goed begrijp, dan rust er nog een behoorlijk groot taboe op. Wat doe je dan als een individuele burger of een ondernemer? Want dat onderscheid moet je denk ik toch wel maken. Ja. Wat doe je dan om zo iemand uit de put te halen?
Ja, het beste wat je kan doen is gaan zitten en de boel weer op orde krijgen. Want wat we zien is dat als je al zo lang in de schuldenstress zit, dat je doevermogen, zoals dat dan heet, oftewel even praktisch enveloppen openmaken, geen domme uitgaven doen. Hè, dus we zien dat dat door schuldenstress nog steeds wel gebeurt.
Ik snap wel dat je bepaalde enveloppen liever niet meer openmaakt natuurlijk.
Klopt, dat zie je echt eigenlijk terug. En de laatste onderzoeken die daarover gedaan zijn, ook hier in Nederland, zeggen ook van ja, we zien dat dit automatisch gedrag bij stress is. Dus je ontkent het. Je bevriest, je stopt je kop in het zand. En wat we zien is dat we, als we overzicht creëren en we creëren ook perspectief met zo iemand, dat dan de rust heel snel komt en dat er dan ook weer gewerkt wordt aan een toekomst.
Maar wat is dat perspectief dan? Want je had het net over mensen die misschien wel jarenlang op een houtje moeten bijten. Dat is een perspectief, maar dat is ook een behoorlijke prijs. Hè? Die hoort er dan wel bij, omdat je diep in de schulden zit. Maar als het perspectief is, over 10 jaar ben je eruit. Is dat dan een perspectief waar mensen voor gaan lopen?
Nou, bij ons is het perspectief, over 3 jaar ben je eruit.
Over 3 jaar.
En dat is nog steeds heftig, hè? Want heel veel mensen zeggen van, hoe kan het? Nou, ik betaal al mijn rekeningen en waarom kunnen deze mensen dan een kwijtschelding krijgen? Je bent toch al 3 jaar bezig om daar aan te werken. Daar krijg je ook ondersteuning bij. Budgetbeheer kan bijvoorbeeld ook al heel erg helpen. Dat geeft toch die rust die nodig is. Omdat mensen die 3 jaar in de aanloop daarvan al 5 jaar bezig geweest zijn. Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat ze zich bij ons melden. Dus ze zitten al een hele tijd in een enorme stressvolle en uitzichtloze situatie. En wij willen wel dat dat korter wordt, hè, die 3 jaar. Anderhalf jaar bijvoorbeeld. Dat is nog steeds een lange tijd natuurlijk. Maar dan moet je ook tegelijkertijd wel zeggen van, na anderhalf jaar moet je natuurlijk niet weer over 3 jaar weer op de stoep staan. Dus je moet ook zorgen dat dan de recidive, de terugval, vermindert. En daar zijn we nu ook met onze leden heel druk aan het werken om dat ook voor elkaar te krijgen.
Als je specifiek praat over bedrijven, dan komen die natuurlijk ook in aanraking met schuldeisers. Schuldeisers die misschien nog de afgelopen maanden, omdat het nou eenmaal corona was en heel veel mensen er toch ook zelf weinig aan konden doen, enige coulance hebben getoond. Wanneer stopt dat? En zeggen ook schuldeisers, ja, tot hier en niet verder, ik moet mijn eigen rekening ook betalen.
Ja, we zien nu eigenlijk al dat steeds meer schuldeisers dat ook doen. Hè? Banken die kijken ook inmiddels wat kritischer. De Belastingdienst heeft sowieso veel uitstel gegeven. En je moet je voorstellen dat als je je loonheffingen niet hoeft te betalen 8 maanden en je hebt die 8 maanden gemiddelde loonheffingsafdracht van 50.000 euro, wat niet gek is. En je hebt daar allemaal uitstel van gekregen, dan groeit die schuldenberg. En we zien nu dat TOSO in ieder geval doorgaat tot en met, hè, dus dat is het ondersteuningspakket voor ondernemers, dat doorgaat tot en met eind juni volgend jaar. En we weten niet wat daarna komt, want dan zit er een nieuw kabinet.
En de overheid is er ook voor geprezen voor al die regelingen. Ook bekritiseerd, want dat hoort er ook bij. De TOSO bijvoorbeeld, is die nou ruimhartig genoeg? Stel je hebt een leaseauto of je hebt een pand dat je moet betalen, dan kan dat niet van de TOSO. En er waren nog verregaande plannen over partnertoeslagen en volgens mij ook een vermogenstoets. Daar is uiteindelijk niets van terecht gekomen. Maar Is enige kritiek op dat soort regelingen voor ZZP'ers op zijn plaats of niet?
Nou ja, het is, ik denk dat in de eerste maanden die Tozo echt zo belangrijk is geweest. En heeft zo ontzettend geholpen. En wat we nu moeten doen is dat de mensen die Tozo aanvraag hebben gedaan ook benaderd worden om te kijken van is hier wat structurelers aan de hand? Is jouw sector waar jij ondernemer in was blijvend veranderd door bijvoorbeeld de coronacrisis? Of veert het weer op zodra ook de economie weer opveert? En dan moeten we inschatten met elkaar hoe gaan we om met de hoop dat het heel snel goed komt? En wat kunnen we ook economisch aan? Hè? Wat kunnen we ook financieel technisch aan? Kunnen we die pakketten ook door blijven zetten? Je ziet wel dat de TOSA-regeling steeds strenger aan het worden is. En vanaf 1 januari zal er ook een check opkomen en coaching opkomen bij ondernemers die nog steeds in de TOSO zitten om te kijken of ze niet omgeschoold moeten worden.
Maar hoe troebel is ook jullie zicht op de situatie? Hè? Kees de Kort had het net over faillissementen. Je kunt in Nederland niet meer failliet gaan, want die wordt op alle mogelijke manieren ondersteund. Of je nu een groot bedrijf bent, een klein bedrijf bent. Zou het kunnen zijn dat de situatie aanzienlijk slechter is dan het beeld dat nu naar voren komt?
Absoluut. Ik maak me daar heel veel zorgen over. We hebben het net al even over de huishoudens gehad van ruim 1 miljoen. Dus een ruime verdubbeling. Maar ik zie bij ondernemers ook wel dat onze leden zeggen van ja, tussen de 10% en 20% van de eerste TOSO-aanvragers zien we nu toch al wel richting de schuldhulpverlening moeten gaan. En dat betekent dat er zo'n 65.000 maximaal zijn als je uitgaat van die 324.000 TOSO 1 aanvragers. Dus je ziet eigenlijk dat er door het stutten, om het maar even zo te zeggen, dat goed is op korte termijn. Tegelijkertijd ook organisaties, ZZP'ers die het eigenlijk al niet zo heel goed deden op acquisitie, op boekhouding en dergelijke. Ook nog een tijdje langer overeind gehouden worden. En ik verwacht toch wel volgend voorjaar dat we de effecten zien van, nou ja, ook die wat structurele economische problemen die we ook in de arbeidsmarkt hebben. ZZP'ers die in ZZP-constructies geduwd zijn, in plaats van dat ze eigenlijk gewoon in loondienst hadden moeten zitten.
En ook die horen dan uiteindelijk aan te kloppen bij bijvoorbeeld een gemeente?
Ja, en dat is heel ingewikkeld, want ondernemers die hebben natuurlijk meer problemen dan alleen de 13 schuldeisers die we zo kennen, maar ze hebben vaak ook met leveranciers te maken, die overigens ook weer het slachtoffer kunnen worden. Een domino-effect van het feit dat hun afnemers niet meer betalen. En zie je dus eigenlijk dat het in kaart brengen van zo'n situatie voor een ondernemer veel complexer is. En veel gemeenten nog steeds doen dat niet. Die zeggen eigenlijk van, goh, u bent ZZP'er, wij kunnen u niet helpen.
Hoe kan dat? Want de NVVK treedt vaker in contact met gemeenten. Heeft ook gezegd, sommige gemeenten lijken nog niet helemaal klaar te zijn voor wat er waarschijnlijk op hen afkomt. Gaat het ook over vroeg signaleren? Hè? Wanneer weet je dat er dingen misgaan? Het is toch al heel lang duidelijk dat gemeenten daarin een cruciale positie innemen. En dat ze dus ook op de goede manier moeten worden ondersteund.
Ja, en toch zie je dat toch de focus heel vaak lag op ik kan het voor particulieren goed regelen en ondernemers is te complex. En dat betekent ook dat je dit soms ook apart moet inkopen. Dus je moet dit soms ook niet in je eigen afdeling proberen te regelen. Want dan verzuip je in alles wat met loonheffingen en btw-afdrachten te maken heeft. Dus je moet zorgen dat je dit geregeld hebt. En wij hameren daarop
continu. Maar het is nog niet geregeld, zeg jij.
Niet in alle gemeenten. En dat is nu wel nodig. En die crisis die we nu hebben, die veroorzaakt wel dat er poten bijgetrokken worden. Dus er zitten ook gelukkig wel hele goede kanten aan. We zien nu die TOSO-loketten. Gemeenten pakken dat echt heel goed op. Hè? Dus je ziet ook dat die snel in die hulpverlening gekomen zijn. En na de crisis moet dit wel doorgepakt worden.
Nog één zaak voordat ik jou moeilijke dilemma's ga voorleggen. Maar je kunt op verschillende manieren waarschijnlijk omgaan met je schuld. En ook medewerking krijgen door bijvoorbeeld gespreid betalen of uitstel van betaling. Of kwijtschelden. Ik kwam een artikel tegen in Trouw waarin jij zegt, nou, dat moet een serieuze optie zijn.
Ja.
Wanneer is dat wat jou betreft een serieuze optie?
Het is een serieuze optie als je echt met elkaar kijkt van, ben jij buiten schuld en had je het ook niet op een andere manier kunnen oplossen in de grote problemen gekomen. En dan moet je ook coulant zijn. En dan moet je ook kijken of je een kwijtscheldingsregeling kan doen, ook voor de schulden die opgebouwd zijn bij de Belastingdienst.
Dan, zoals aangekondigd, 3 dilemma's. Je moet kiezen, achteraf kun je de keuze toelichten. Geld lenen kost geld of geld lenen kost helemaal geen geld. Je krijgt zelfs geld toe.
Geld lenen kost geld.
Eigen schuld, dikke bult of niet iedereen kan er iets aan doen dat zijn schulden torenhoog worden.
Niet iedereen kan er iets aan doen.
Iets op krediet aanschaffen bij een grote webwinkel, dat zou verboden moeten worden. Of dat moet gewoon mogelijk zijn. Mensen kunnen zelf prima bepalen of ze een lening al dan niet kunnen terugbetalen.
Dat moet wel mogelijk zijn.
De gast is Marco Florijn van de NVVK. Laat ik bij het tweede dilemma beginnen. Want eigen schuld, dikke bult of niet iedereen kan heel veel doen aan torenhoge schulden. Wanneer zeg jij, het is echt je eigen schuld?
Als je willens en wetens gewoon een afgrond in aan het rijden bent. En je bent daar gewoon bewust mee. Ik zie dat.
Zijn er veel mensen die dat echt doen?
Nou, niet heel veel mensen. Want het is ook niet een heel prettige route die je dan kiest. Maar het gaat mij eerder om die andere kant daarvan. Ja, en dat is toch dat we jarenlang in eigen schuld dikke bult zaten. Dus we gingen er eigenlijk in de samenleving vanuit. Ja, dat heb je het ook een beetje zelf naar gemaakt. Wat je had ook kunnen sparen en dergelijke. En we zien vooral nu bij die transities ook op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Hè? Dus mensen die een stapje terug moeten doen in hun werk. Mensen die hun werk verliezen. Maar ook het feit dat als je trouwt, kinderen krijgt, scheiding, overlijden. Dat bij al dat soort momenten een financiële check wel even heel erg belangrijk is. Vooral als je niet zoveel vet op de botten hebt. En we zien eigenlijk dat heel veel mensen daar niet zo bewust mee bezig zijn. En we zien ook dat die schuldenstress ervoor zorgt dat het steeds gekker wordt. En voor jouw persoonlijke situatie. En dat je ook heel vaak niet een normaal gesprek daarover kan hebben.
Want wat bedoel je met dat het steeds gekker wordt?
Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat er domme keuzes gemaakt worden. Zo noemen we dat dan. Hè? Dat bijvoorbeeld je zorgverzekering niet meer betaalt. Maar wel een prinsessenfeestje voor de verjaardag van je kind koopt.
Want dat moet toch mogelijk blijven?
En dat heeft ermee te maken dat die mensen in zulke schuldenstress zitten. Dat je eigenlijk die rationele keuzes niet meer maakt. En gelukkig is dat nu ook wetenschappelijk bewezen. Dus is het niet iemand die pleit voor van, nou ja, laten we altijd maar een hand over ons hart strijken. Maar we zien ook gewoon dat er fysiek iets gebeurt met mensen door schuldenstress, waardoor ze niet altijd even verstandige keuzes kunnen maken.
En die schuld die loopt op, hè, de torenhoge schulden. Zijn er dan ook veel bedrijven, andere partijen die daar geld aan verdienen?
Ja, dus we zien ook dat er bedrijven zijn die zorgen doordat ze profiling doen. Dus ze weten precies op welke postcodes lenen misschien wel een aantrekkelijke optie is. En dan krijg je gewoon als je wat koopt meteen een pop-up dat je ook extra erbij kan lenen. En sommige postcodes die krijgen dat juist niet. Die moeten in één keer alles afbetalen. Dus er wordt wel uitgedaagd dat je leent. En de weggeschreven leningen, dus die eigenlijk de leningen die niet meer terugbetaald worden, worden vaak doorberekend in de consumentenprijs. Dus dat betekent ook dat je een verdienmodel hebt aan lenen.
En het treft steeds meer mensen. Toch even naar een andere fase in je carrière, want je bent ook wethouder geweest in Rotterdam, met onder andere dit in je portefeuille. Dan kun je misschien niet al te dwingend en dringend optreden bij mensen die in deze situatie zitten. Maar wat zou jij nu doen als je wethouder was van een grote stad en je zag het probleem groter worden? Wat zou je doen?
Alles op vroegsignalering zetten. En dat betekent dat als jij bijvoorbeeld je water niet betaalt, dat is een tamelijk laag bedrag. Maar als je daar achterstanden op hebt, betaalachterstanden, dan is dat een red flag. Daar is iets aan de hand. Als je je huur ineens niet meer betaalt, nou, dat doe je niet zomaar. Hè, dat je uit huis gezet zou kunnen worden. Dus dan is er iets aan de hand. En gas, water, licht, idem. Dus als je dat type signalen ziet, dan moet je eigen contact zoeken. Dat kan telefonisch. En dat kan ook zijn dat je even langs gaat. Een brief heeft dan vaak niet zo heel veel zin. Want net zoals we net al zeiden, die brieven worden ook vaak niet meer geopend als mensen in de schuldenstress zitten.
Weten mensen overigens überhaupt wel dat ze in die positie zitten, omdat er steeds meer digitaal gaat? Hè? Ik bedoel, je zegt zelf als NVVK, wij weten niet precies hoe groot het probleem is. Maar kan het ook zijn, doordat er heel veel verschillende kanalen zijn om te communiceren, dat mensen en bedrijven het zelf ook niet meer weten?
Ja, het overzicht is vaak heel, heel snel weg. Wat wij nu bouwen is dat noemen wij schuldenknooppunt. Waarin je eigenlijk met, nou dat is de bedoeling, hè, één druk op de knop, de persoonlijke situatie ook in kaart krijgt. En dat doen we nu al een jaar achter de schermen. We zien eigenlijk dat werkt. Dus dat het technisch ook kan. En nu moeten we dat uitrollen landelijk. Zodat
Wie zit er achter die knop? Welke, dat zijn dus grote bedrijven, grote partijen die inzicht hebben in de financiële situatie van een klant of een bedrijf. En die verzamelen dat.
Privacy natuurlijk wel in de gaten houden. Dus wat je doet, is dat je dat op een privacy bestendige manier doet. 60% van de problematische schulden zijn overheidsschulden. Daar hebben we ook een samenwerking met die overheid voor om dat overzicht ook te krijgen. En dan moet iemand zelf ook toestemming geven aan de schuldhulpverlener, aan de professional, om ook dat inzicht te krijgen, zodat je snel verder kan. Dat moet sowieso, hè, want je moet met die professional toch een beetje inzicht zien te krijgen. En mijn droom is dat je uiteindelijk dat zelf altijd ook kan. Dus dat ik dat ook zou kunnen. Dat is nu nog niet aan de orde. We doen het nu vooral voor de echt problematische schulden, de meest complexe situaties. En mijn idee is, het zou mooi zijn, met één druk op de knop hebben we het inzichtelijk. En de tweede druk op de knop heb je een schuldregeling daar. En vervolgens heb je tijd over om echt op budgetcoaching te gaan zitten en aan de oorzaken te werken. Hoe ben jij hier nou in beland? En wat kunnen we er aan doen om niet herhaling te krijgen hiervan?
En hoe vaak is de oorzaak dat er bij bijvoorbeeld grote webwinkels gewoon wordt aangeschaft, kopen op krediet en dan enorme rentepercentages mm-hmm. achteraf. Is dat een serieuze verklaring voor de problemen die zich voordoen?
Een deel wel, ja. Want wat ik al zei, dat handelingsvermogen, dat gaat uit. Hè. Dus je ziet dat op die postcodes, want er zitten allemaal algoritmes achter, hebben die grote webwinkels die weten van, oh ja, maar dit is iemand die gewoon maar een schuld induikelt en nog eens een leningje ervoor afsluit. En dan kunnen we er nog een beetje van plukken. En sommigen zeggen zelfs van, een kale kip kan je niet plukken, maar je kan hem nog wel koken. Dus dat gaat heel ontzettend ver. En dat moeten we aanpakken, die mega uitwassen. En daarvan zeg ik, je moet eigenlijk zeggen, als je willens en wetens iemand zo'n fout krediet inrommelt, dan moet je ook gedwongen worden om hem kwijt te schelden.
Tot slot nog even speciale aandacht voor een organisatie die denk ik ook belangrijk is bij wat er wel en wat er niet kan, namelijk de Belastingdienst. Veel in het nieuws geweest natuurlijk over wat er vooral niet kan, wat er misgaat. Als je naar de huidige situatie kijkt waarin er veel uitstel is verleend en waar het zo meteen ook terug gaat komen op geleidelijk betalen bijvoorbeeld. Denk je dat de Belastingdienst daartoe is uitgerust?
Het is, denk als je dat op dit moment zou doen, nog niet. Ik denk wel dat als je kijkt naar wat er nu in de toeslagen gebeurt en hoe daar de poot ook op bijgetrokken wordt, dan zien we wel dat daar beweging is. Dus we zijn met de Belastingdienst bijvoorbeeld in gesprek om slachtoffers van die toeslagenaffaire. Met hen een speciale regeling te ontwerpen om zowel de schuldeisers wat terug te geven, als ook ervoor te zorgen dat diegene die slachtoffer is van die toeslagenaffaire eruit komt. En daar zien we een grote open en lerende houding bij de Belastingdienst. En dat is voor mij al wel stap 1.
Je luisterde naar De Top van Nederland met Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulp en financiële dienstverlening. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Erik Roddenhoff, topman van DPG Media. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify.